Wij zien in de apotheek ongelooflijk veel mensen. 70% van de bevolking komt wel eens in een apotheek. We zijn laagdrempelig, mensen kunnen binnenlopen, hoeven geen afspraak te maken. Dus ik denk dat daar een enorme winst te behalen is.
Dit is De Eerste Lijns, de podcast over de toekomst van de eerste lijn. Mijn naam is Piet Hein Peters en in deze aflevering spreek ik met Mirjam Stoks. Mirjam is apotheker-eigenaar van Zuiderapotheken in de regio Nijmegen, bestuurslid LEF, landelijke eerste lijns farmacie, sectielid landelijke openbare apotheken bij het KNMP en bestuurslid van Animo, de regionale apothekencoöperatie. Mirjam Stoks, apotheker. Welkom in deze podcast.
Dankjewel.
We zijn hier in Nijmegen. Het is een redelijke zomerdag, medio mei eindelijk, kunnen we zeggen. Recent verschenen het Integraal Zorgakkoord. Nou ja, recent, dat verscheen in het najaar al. Maar daarin staat onder meer een zin over de toekomst van de apothekers wat betreft het Integraal Zorgakkoord en de opstellers daarvan. En dat is het vertrekpunt voor dit gesprek. Ik lees die zin even voor de luisteraars van deze podcast. De LHV, de KNMP, de KNMP, de Zorgverzekeraars Nederland, de Patiëntenfederatie en VWS. Dus de LHV, de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland, de Patiëntenfederatie en VWS werken uit wat er nodig is om het apothekersteam in staat te stellen de huisarts te ontlasten door het optimaliseren van de farmaceutische zorgfunctie. Werken uit wat er nodig is om het apothekersteam in staat te stellen de huisarts te ontlasten door het optimaliseren van de farmaceutische zorgfunctie. Daar gaan we het over hebben in het komende half uur. Hoe kijk jij gewoon als eerste reactie aan tegen zo'n ambitie als jij die op papier leest in het Integraal Zorgakkoord? Wat denk je dan?
Nou, als eerste is denk ik heel goed dat het er staat. Want als apothekers moeten we soms ook nog wel eens knokken om in dit soort akkoorden te komen. Dus heel goed dat het er staat. Fijn dat we genoemd zijn. Ook een opgave voor ons, hè, om te laten zien wat we verder nog kunnen. Tegelijkertijd gebeurt er al heel erg veel. En hieruit lijkt een klein beetje alsof dat allemaal nog niet zo is. Hè, dus er zijn heel veel mooie initiatieven in het land. Ongelooflijk veel zelfs. En het lijkt net of dat niet meegenomen is in dit akkoord. Dus
wat gebeurt er al? Je zegt ongelooflijk veel, omdat je alles gaat noemen. Maar
ik noem even een voorbeeld. Hè. Wij doen al, denk ik, 10 jaar lang de herhaalreceptuur voor de huisartsen. En dat is nu een van de onderwerpen waarvan ze zeggen, nou, dat zou misschien naar de apotheek kunnen. Terwijl in ongelooflijk veel regio's gebeurt dat al. Ja. We gaan het nu formaliseren, dus we maken daar wat nettere documenten van. Maar het protocol, de monitoring daarvan, dat doen we al heel erg lang.
Naïef een beetje dus, de opstellers, of is dat te kritisch?
Ja, ik denk wel dat je dan een beetje te kritisch bent. Ik denk gewoon dat het gat tussen wat er gebeurt in de praktijk. Hè, dus als je met elkaar in een gezondheidscentrum woont, zo noem ik het maar even, hè, want we zijn er vaak meer dan thuis. Je luncht met elkaar, je hebt gesprekken met elkaar, je deelt één patiëntenpopulatie, je draagt samen zorg voor die zorg in de wijk. Ja, dan ontstaan dit soort initiatieven al vanzelf. En dan ben je al met elkaar in gesprek van, god, zou eigenlijk veel makkelijker zijn als. Nou, dus dat gebeurt al op heel veel plekken. Dus het zou goed zijn, naar mijn mening in elk geval, dat we dat ook goed in kaart gaan brengen. Wat gebeurt er al? En wat kunnen andere regio's daarvan leren en vice versa?
Wat vind je nog meer een mooi voorbeeld? Want je zegt, nou, dit eigenlijk zie ik hier al die ontlasting van die huisartsfunctie gebeuren.
Ja, nou, er zijn veel apotheken die apothekers spreekuren draaien. Farmaceutisch consult, kun je het ook noemen. Waarin de apotheek dus al met mensen bespreekt welke medicijnen ze gebruiken en wat daar eventueel beter aan zou kunnen. Hè. Sommige medicijnen zijn al 10 jaar geleden voorgeschreven. Er zijn nieuwe inzichten gekomen. Ja, de apotheker zou bij uitstek kunnen kijken van wat zou daar beter aan kunnen. En natuurlijk doe je dat altijd in overleg met de arts. Hè, dus de specialist of de huisarts. Maar de eerste signalering daarvan, dat gebeurt ook al heel veel.
Dus dat beeld van de apotheker als loket waar je medicijn kunt ophalen, als verstrekker, dat is een heel gedateerd beeld in mensen.
Dat is eigenlijk een zeer gedetailleerd beeld. Ja, en ik zeg niet dat er geen collega's zijn die dat niet doen. Hè, maar de voorbeelden die ik ken. En de apothekers ook zoals ze opgeleid worden. Hè, ze worden tegenwoordig echt als farmaceutisch zorgverlener opgeleid. En niet als een doorgeefluik van de doosjes inderdaad. Ja. En los van dat het leveren van die doosjes ook niet alleen maar leveren van de doosjes is. Hè, daar zit ook nog een heel traject achter.
Wat kan dan bedoeld worden wat jou betreft met optimaliseren? Dat staat in het Integraal Zorgakkoord. We gaan het optimaliseren. Waar zie jij dan mogelijkheden?
Ik zie mogelijkheden, wat ik net al zei, hè, door in kaart te brengen wat er kan. En dat ook te formaliseren.
En wat is dan formaliseren?
Formaliseren betekent dat nu doen wij bijvoorbeeld, om het maar even weer terug te gaan naar de herhaalmedicatie. Wij doen dat, maar eigenlijk staat dat nergens. De apotheek doet dat. En de huisarts, het hoort eigenlijk nog bij het pakket van de huisarts. Mm-hmm. Nou, zo zijn er veel dingen die de apotheek of de fysiotherapeut al voor de huisarts doet. Mm-hmm. Het kan beter, hè, maar er zijn al veel dingen die gebeuren. Maar officieel behoort dat nog tot die taak van de huisarts.
Formaliseren zou dan betekenen dat eigenlijk iedere apotheker dat moet.
Dat klinkt een beetje kan gaan doen, dat je dat in je standaarden opneemt. En dat de bekostigingsstructuur daar ook naar is. Mm-hmm. He, want nu is het erg ingewikkeld om een taak van de huisarts of van de specialist of van een andere zorgverlener over te nemen. He, de bekostigingsstructuur is heel erg monodisciplinair. De apothekers onderhandelen met de zorgverzekeraar, ja. De huisartsen ja. onderhandelen met de zorgverzekeraar, de ziekenhuizen doen dat. En die blijven in hun eigen paden. En de bedoeling van het ISA, tenminste zo lees ik het en zo hoop ik ook dat we het lezen, is dat we toch over die schaduwen heen stappen. En ook multidisciplinaire bekostigingspaden in kunnen richten.
Ja.
En dat kan in de ene regio wellicht net iets anders zijn dan in de andere. Maar die mogelijkheid die moet wel geboden worden. Dus ik denk dat ze dat ook met die zin bedoelen. He, dus het optimaliseren betekent ook het mogelijk maken om daar een bekostigingsstructuur aan te houden.
Hoor ik je dan nu tot nog toe vooral zeggen, we doen eigenlijk al een heleboel dingen. Vaak vanuit goede wil, tenminste zo begrijp ik. Vanuit de logica van de samenwerking.
Precies, dat is het eigenlijk, ja.
En dat je zegt optimaliseren zou in mijn ogen vooral betekenen dat we dat gaan formaliseren. Dat is dan het woord wat je gebruikt.
Ja.
En dus zie jij ook nog andere mogelijkheden? Je zegt dat doen we eigenlijk nu nog niet, maar dat zou wel kunnen hierbij Zeker. Kunnen gaan horen. Zo, waar denk je ja. dan aan?
Nou, ik denk bijvoorbeeld aan, je hebt een term die is in de medische, de kleine kwalen. Dus kleine dingetjes waarvoor mensen nu nog naar een huisarts gaan. Daarvoor zou je rechtstreeks naar de apotheek kunnen.
Wat als zijn kleine kwalen volgens de apotheker?
Een zwemmerseczeem, mm-hmm. een... Ja, dat is eigenlijk het eerste wat in me opkomt.
Ja. Dat was in die categorie?
In die categorie. Kleine huidaandoeningen. Ik ben geen expert op dat gebied, maar...
Maar dan loop je binnen, ik heb daar last van. Ik loop binnen bij de apotheek en die ga ik niet meer mee naar de huisarts.
Je kunt direct naar de apotheek. Ja. Er wordt gesproken over vaccineren. Dat is natuurlijk in COVID heel erg hot geworden, hè, dat mm-hmm. onderwerp. Maar ook daarvan zouden ze zeggen, nou, dat zou eigenlijk prima bij de apotheek thuis horen. Of dat kunnen horen, laat mm-hmm. ik het zo zeggen.
Dus een aantal handelingen, lichte ja. handelingen, kleine handelingen die... Ja. nu nog niet bij de apotheker zijn, maar die eventueel ook, mits ook met bekostering, ja. bij de apotheker terecht zouden
Je denkt leefstijl, preventie, akkoord, daar zitten ook al een aantal dingen, haakjes aan die je als apotheker zou kunnen doen.
Ik in mijn voorbereiding las ik ook wel over dat nogal wat apothekers tegenwoordig ook leefstijlapotheker Zeker. Zijn. Past ja. dat ook in deze ontwikkeling?
Past ook in deze ontwikkeling, ja. Waarbij je misschien van de praktijkondersteuner, de diabetespleegkundige, toch een deel naar de apotheek haalt. Ja. Wij zien in de apotheek ongelooflijk veel mensen. Hè. 70% van de bevolking komt wel eens in een apotheek. We zijn laagdrempelig, mensen kunnen binnenlopen, ja. hoeven geen afspraak te maken. Dus ik denk dat daar een enorme winst te behalen is als... Ja, als we er met elkaar goed over na kunnen denken hoe we onze tijd in zouden kunnen vullen ja. hierin.
En die leefstijlapotheek nog even voor de luisteraars die nu denken, oh interessant, maar ik heb de klok horen luiden, weet nog niet gelijk wat de klepel hangt. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Nou, ik ben zelf geen leefstijlapotheker of nog geen leefstijlapotheker.
Het is een opleiding.
Okay. Ja, die is nog niet zo lang geleden geïnitieerd. De eerste groep is nu klaar, dus die mm-hmm. mogen zich nu leefstijlapotheker noemen.
Heuse titel.
Zeker. En die... door middel van consulten met patiënten kijken zij dus in het hele leefstijlakkoord, hè, wat er nu ook gesloten is, wat de apotheek daaraan bij zou kunnen dragen. Dus die geven naast pillen om beter te worden, geven ze ook leefstijladvies. Juist om minder van deze pillen te gaan gebruiken. Dat is eigenlijk heel plat gezegd wat er de bedoeling van is.
Ja, dat klinkt ook als een taak die gewoonlijk ook al door de huisarts verricht of door een POH gericht kan worden.
Ja,
zeg maar. Ook daar
ja.
verschuift dan een deel van het werk.
Zeker.
Nou klinkt dat, al die voorbeelden die je noemt en ook die mogelijkheden die zeggen van dit zou ook nog kunnen. En ook zo'n zin in zo'n integraal zorgakkoord waarbij dan gedacht wordt van de apotheker kan de huisarts ontlasten. Hebben jullie tijd genoeg?
Nee, we hebben het ook druk. Mm-hmm. Bij ons is ook het personeelstekort zeker
de assistent is ook de eerste lijn.
Ik denk alleen dat wij wel na kunnen denken, en dat zouden eigenlijk alle eerste lijnspartijen kunnen doen, over welk deel zouden we bijvoorbeeld digitaal nog beter kunnen doen. En alle apotheken hebben al een chatfunctie, of bijna alle apotheken, die hebben al een mogelijkheid om online aan te vragen. Die bezorgen al thuis, dus daar is al een heel groot deel geoptimaliseerd. Maar we zouden wel met elkaar kunnen kijken van hoe zouden we dat nog beter kunnen doen, zodat er wellicht van onze tijd ook iets overblijft. Dus dat is één ding, denk ik. Mm-hmm. Maar waar ik vooral heil in zie, is dat als je dat in een gezondheidscentrum, dus je hebt een heel sterk eerste lijnsblok per wijk. Mm-hmm. Dat je de afspraak onderling kunt maken, waardoor overdracht, de administratieve lasten een stuk minder worden. En daar zie ik vooral de tijdswinst in.
Het is altijd wat, misschien te snelle vraag, maar heb je daar een concreet voorbeeld bij? Dat je zegt van daar is bij die administratieve last, bij dat type handelingen, bij dat type achterkant van het bedrijf.
Het is niet zozeer een voorbeeld, maar alle overdracht van zorg kost gewoon papierwerk, kost tijd, mm-hmm. kost bellen, kost vaak voor de huisarts heel veel moeite om zijn vraag ook ergens kwijt te kunnen. Hè, zijn zorgvraag ergens kwijt te kunnen. Mm-hmm. En als de lijnen korter zijn, je kent elkaar en het is heel duidelijk in beeld wat er in zo'n wijk nodig is, mm-hmm. dan menen mensen, en even mensen die daarvoor doorgeleerd hebben, zeg maar. En dat is wel aangetoond dat het daarmee de samenwerking, het werkplezier van je werknemers en dus ook de snelheid waarmee processen gaan.
Ja, dat klinkt, wat het mij oproept, maar misschien is dit een naïeve vraag echt, maar dat klinkt voor mij alsof je zegt, in zo'n gezamenlijk gezondheidscentrum zou je naar echt een gedeelde administratie kunnen gaan, waarbij je eigenlijk patiënten deelt en de apotheker en de huisarts allemaal in kunnen.
Ik kan me zo voorstellen dat misschien nog net een stapje te ver is, maar ik denk wel dat je daar naartoe zou kunnen. Mm-hmm. Waar ik bijvoorbeeld zelf een groot voorstander van zou zijn, is wel om door middel van triage daar een slag in te slaan. Ja, dus iemand belt met een vraag naar de huisarts.
De zwemmerseczeem.
En dan verwijst de artsassistenten door naar bijvoorbeeld de apotheek. Maar ook, hè, stel dat je belt met een klacht, ik heb heel erg pijn aan mijn knie. Mm-hmm. Misschien dat het goed is dat eerst de fysio daarnaar kijkt. En dat zou de huisarts wel kunnen ontlasten.
Ja, ja. Dus een hele precieze triage op het moment van het eerste patiëntcontact.
Zeker. Kan die patiënt niet worden geholpen door de fysio of niet door mij, dan kan de vraag alsnog naar de huisarts toe. Maar ik denk dat we een groot deel van de eerste vragen weg kunnen vangen.
Ja. Ja. Nou klinkt het voor mij ook, dat meldt zich nu in mijn hoofd, van dat de apotheker een nieuw soort praktijkondersteuner van de huisarts wordt.
Ja, dat is denk ik ook niet wat we moeten doen. We hebben wel echt een andere taak. Mm-hmm. Wij zijn echt geneesmiddelexpert. We weten alles over geneesmiddelen. En wat je moet doen om te voorkomen dat je die geneesmiddelen nodig hebt, dat zit dan meer in die leefstijlhoek. En ik denk ook dat de vragen die wij zouden moeten krijgen en de taken die we van de huisarts zouden moeten overnemen, wel echt op dat vlak moeten houden.
Ja.
Ik geloof niet zo in dat wij een tweede soort praktijkondersteuner worden.
Nee.
Maar de expertise die nu in de apotheken zit, die zou meer benut kunnen worden.
Ja. Zit dat ook, zeg maar, nadat de patiënt bij de huisarts is? Tenminste, daar hoor ik je volgens mij ook al een paar voorbeelden van geven, maar ook wel dat het dan gaat over, en had je het volgens mij net ook al over, zo'n medicatiecheck bij meer chronische patiënten. Dat eigenlijk je dan niet meer teruggaat naar de huisarts, maar dat de apotheker je vaste gesprekspartner wordt voor medicatieontwikkeling. Ja. Terwijl ik nu in mijn beleving, als ik daar nu last van zou hebben, zou ik ook denken, ik ga 2 maandelijks, 4 maandelijks weer naar de huisarts om dat te bespreken. Maar dat kan verlegd worden, denk je.
Dat kan op zekere hoogte verlegd worden.
Tot op zekere hoogte.
Nou ja, als er mensen echt klachten hebben of een mm-hmm. geneesmiddel helpt niet, dan kunnen we soms kijken van hoe komt dat? Neem je het goed in, hè, of gebruik je het goed? Bijvoorbeeld in het geval van een inhalator, en dat gebeurt ook zeker in de apotheek. Maar als iets goed gebruikt wordt en het werkt nog steeds niet, dan hoort die vraag niet meer thuis bij de apotheek. Dan moet die echt naar de arts. Gaat het om, passen de geneesmiddelen nog bij mij? Passen de geneesmiddelen bij mijn lichaamswaarde? Bijvoorbeeld mijn nierfunctie, mm-hmm. leverfunctie? Ja, dan zou de apotheek daar een hele grote rol in kunnen spelen. En dat gebeurt ook al op dit moment. Ja. Therapietrouw.
Ja. Daar ook in feite. Dat kunnen monitoren.
Het begeleiden van het gebruik van medicatie thuis. Hè, door middel van geautomatiseerde uitgiftesystemen. Ook dat gebeurt allemaal nu al wel. Alleen ook daarvan zijn de bekostigingsstructuren gewoon nog niet duidelijk. Hè. Die horen nu bijvoorbeeld nog bij de wijkverpleging.
Ja. Terwijl, gaan we het zo meteen nog even over hebben, over die kosten. Van wat is er voor nodig om die optimalisering, zoals jij hem nu introduceert in dit gesprek, of daar voorbeelden van geeft, om dat voor elkaar te krijgen. Kan het ook zijn, kan er concurrentie gaan spelen? Kan die huisarts op een gegeven moment misschien ook denken, ja, hallo, nu gaat het allemaal naar de apotheker toe. Misschien moet ik het aan de huisarts vragen, maar hoe kijk jij daarnaar? Kan er ook broodnijd zijn rondom zo'n vraagstuk?
Broodnijd, zo wil ik het niet noemen. Maar vooralsnog bekijken de landelijke partijen wel deze ISA-akkoorden nog behoorlijk monodisciplinair. En dat is een persoonlijke mening, dat zeg ik niet als bestuurslid natuurlijk. Maar daar zou wel wat meer interactie in mogen komen.
Dus dat gaat toch een beetje van, dit is van mij?
Nou, dit
of
is van mij.
Hoe zou jij het doen?
Ja, het hoort bij mij. Ik voel me daar verantwoordelijk voor, want ik wil het positief insteken. Ik heb er nu de verantwoordelijkheid voor en ik wil dat niet zomaar overdragen aan iemand anders. Ik denk dat hij meer daar zit, tenminste dat hoop ik,
ja.
Dat hij daar zit.
Is het ook wennen?
Het is zeker wennen. En daarom denk ik nogmaals dat het zo goed is om te kijken naar de voorbeelden die in het land zijn en waar het al goed gaat en waar mensen al gewend zijn om het op een andere manier te doen.
Ja.
Omdat ja, dat biedt perspectief en dat biedt ook openingen voor andere regio's.
Ja. Recent schreef je een column in Arts en Auto. En toen gaf dat had een beetje diezelfde grond als wat je in het begin hier ook al zegt. Hè? Van, er gebeurt al heel veel. We hebben al een belangrijke samenwerking met en wijkverpleging, thuiszorg enerzijds, huisarts anderzijds, andere eerste lijns professionals zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Daarin noem je ook wat ervoor nodig is, een passende bekostiging, digitalisering, minder administratieve lasten, om dat verder te optimaliseren, om maar even de taal van het ISA te gebruiken. Nog even over die passende bekostiging. Wat is een manier van bekosten waar je zegt, dat zou ons ontzettend helpen in deze ambitie?
Ik denk dat je hebt altijd een stukje monodisciplinaire bekostiging. Ik denk dat we nog te ver af zijn om dat helemaal los te laten. Maar dat daarnaast voor sommige onderwerpen, en dan denk ik aan de onderwerpen waarbij de meerdere disciplines betrokken zijn, dat daar een goede multidisciplinaire bekostiging voor komt. En daar zijn we nu met elkaar heel hard over aan het nadenken hoe dat er dan uit moet zien.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat dat ons allemaal gaat helpen.
Mm-hmm. En dan, waar denk je over? Heb je daar een voorbeeld bij? Heb je daar beelden
nou,
bij?
Nou, bijvoorbeeld wat een mooi voorbeeld is de ouderenzorg. Daar heb je heel veel partijen zijn betrokken bij de kwetsbare ouderen.
Ja.
Want daar heb ik het al voornamelijk over. Dat is echt ongelooflijk een brei aan mensen
om,
die daar
mensen die
rondomheen zitten.
Het is heel leuk om oud te zijn qua kwalen.
Maar ook de medicatie speelt
ja.
een grote rol in deze. Het innemen, het misschien wel helemaal niet meer in kunnen nemen, het niet in willen nemen. De combinatie van geneesmiddelen, je nierfunctie gaat achteruit, je leverfunctie gaat achteruit. Er zijn heel veel voorbeelden waarbij je als apotheker daar een belangrijke rol in speelt.
Mm-hmm.
Maar ook de wijkverpleging. En dit soort multidisciplinaire overleggen die je hebt samen met een wijkverpleegkundige, een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde en vaak een apotheker of een ergotherapeut, hè, net wat de situatie vraagt. Dat zou heel erg helpen als daar een multidisciplinaire richtlijn en dus ook een bekostiging voor komt.
Ja, en wat zou dat precies moeten, zouden dat overleg moeten bekosten, dat contact bijvoorbeeld? En dan vervolgens de beslissing die daarin genomen worden, dat dat gevolgd wordt ook door de bekostiging? Die kant denk ik dan op. Of?
Ja, misschien wel. Ik ben geen alleskenner op het gebied van bekostiging.
Ja.
Want er zijn ongelooflijk veel manieren om de bekostiging. En ik denk dat we af moeten gaan van een soort DBC-achtige structuren. Want dat heeft eigenlijk ook wel bewezen dat dat niet alles brengt. Dus ik zou niet weten hoe dat er echt uit moet zien.
Eén voorbeeld nog qua bekostiging, wat ik jou wilde voorleggen. Ik her en der las ik in de research ook, maar research ook over populatiebekostiging. En dat een manier van denken zou kunnen zijn die hier ook bij zou kunnen. Ik zie je ja knikken, dat zien de luisteraars niet.
Ja.
Maar dat...
Nee, ja, nou, ik ben niet één op één een voorstander van populatiebekostiging. Maar ik denk wel dat de tarief wat we nu hebben, hè, de apothekers, maar ook veel andere zorgverleners worden bekostigd voor de handeling die je doet. Dus wij leveren een geneesmiddel af en daar hangt een tarief aan. Eigenlijk maakt het niet uit welke zorg je daaraan koppelt.
Je wordt eigenlijk alleen maar betaald voor het leveren van het geneesmiddel. Dat
Precies.
is wat kaal, hoor
ja.
je dan zeggen.
Ik heb bijvoorbeeld in mijn apotheek een afbouwpolie, waarbij ik mensen help om van slaapmedicatie of antidepressiva af te komen. Maar eigenlijk is dat een hele rare zorg. Want ik krijg niet betaald voor de zorg. Dat zit niet in onze bekostigingsstructuur. En als ik die patiënt heel goed help, dan ben ik mijn hele tarief kwijt. Want dan lever ik hem ook geen doosje meer. Dus het is een rare manier om er naar te kijken.
Ja.
Dus ik denk een deel van de zorg die wij doen, met name de farmaceutische patiëntenzorg, ja, die zou echt op een andere manier bekostigd worden.
De prikkel ligt nu verkeerd, hoor
ik. De prikkel ligt voor een deel verkeerd.
Ja.
Ik ben ook geen voorstander van het scheiden helemaal van die trajecten. Want het komt veel te vaak voor dat mensen echt uitleg nodig hebben bij het doosje wat ze krijgen. Die koppelen die uitleg één op één aan het doosje. En stel, hè, er zijn verzekeraars die zeggen van, we kunnen alles online laten bezorgen. En dan kun je naar de apotheek toe voor uitleg als je dat nodig hebt. Ja, dat denk ik dat ook in die overdracht gaat zoveel tijd zitten en zoveel energie zitten. Daar zie ik geen heil in. Maar ik denk wel dat een deel van de zorg die wij leveren, daar zouden we op een andere manier bekostigd. En dan zou populatiebekostiging een manier van kunnen zijn.
Want die manier zou er dan, omdat je dan geld krijgt voor ieder cliënt-patiënt die bij jou in de apotheek zit, om het maar even zo te noemen.
Misschien op zorgzwaarte, à la de huisartsen.
Ja, precies. En dat zou een soort ruimte creëren ook om juist die wat uitgebreidere rol als apotheker te vervullen.
Ja, zeker. En dan wordt het ook duidelijker en dan word je daar ook op afgerekend.
Ja. In arts en auto heb je het ook over digitalisering. Is dat een enorm begrip. Maar in relatie tot deze ambitie, heb je daar beelden bij? Je zegt, dan denk ik die kant op.
Ja, de overdracht tussen de diverse disciplines. En dan heb ik het niet
het
over
beetje
de
over
gegevens.
Die gezamenlijke administratie,
precies. Ja, die zou veel beter kunnen.
Mm-hmm. Ja. En waar haakt dat nu nog op te veel?
Dat haakt nu op allerlei systemen die weliswaar met elkaar moeten kunnen praten via het LSP, het landelijk schakelpunt. Ja. Die dat lang niet altijd even goed doen, is de ervaring in de praktijk. En waar je ook niet alles in kwijt kunt. En er zijn wel allerlei systemen nu in ontwikkeling, waarbij je ook over de zorgdingen met elkaar kunt praten als zorgverleners. Maar dat is nog lang niet zo ver als het zou moeten. Ja. Dus daar zou echt nog wel winst te behalen zijn.
Nou wordt er al decennia beleid gemaakt voor apothekers, hè, in feite. En even gewoon, als jij kijkt naar beleid richting jegens apothekers in de afgelopen 10 jaar. Werd er toen al voor gesorteerd op deze ontwikkeling? Of komt dit min of meer die ambitie van het ISA om apothekers, huisartsen te laten ontlasten, dat samenspel te verbeteren, komt dat uit de lucht vallen? Is dit een trendbreuk? Of?
Nou, het komt niet uit de lucht vallen. Het staat er nu wel scherper dan ik in elk geval ooit gelezen heb. Dus dat is positief naar mijn mening. Het komt niet uit de lucht vallen, maar de manier waarop de apotheekzorg is ingericht. Hè, wij hebben te maken met de marktwerking. We zitten niet meer in het NZA, bepaalt niet onze tarieven. Dat doen de zorgverzekeraars. Maakt dat het heel erg lastig is om er ook gevolg aan te geven. Maar dat we wel een akkoord nodig hebben, waarin vanuit de overheid dit gestimuleerd wordt en zelfs wel aanbevolen wordt ook.
Want nu zit je in een verkeerd vaarwater voor deze ontwikkeling. Ja, ik zoek nu ook naar mijn woorden, maar wat. Er is een soort lijn van denken ontstaan rondom apothekers.
Ja, we worden bekostigd per doosje
precies,
wat je aflevert.
Precies,
en,
precies.
Wordt terwijl we worden op de kale prijs. En opgeleid ook als zorgverleners. En dat past gewoon niet altijd bij elkaar.
Ja. Hè?
Dus ja, die logistiek om die zo goed mogelijk bij die patiënt te krijgen en ook daar steeds weer de juiste keuzes in te maken. Dat is iets wat naar mijn mening heel belangrijk is, dat dat ook in die wijk gebeurt. Dat de apotheek daar een belangrijke rol in blijft spelen. Maar daarnaast dat zorgverlenersstuk, daar mogen we echt beter en anders voor bekostigd worden.
Ja, en dan zeg jij ook, in tot nog toe, laten we zeggen in deze eeuw, is eigenlijk toch vooral gestuurd op de, zeg maar, meer de kalere verstrekkingsfunctie van de apotheek.
Ja, zeker.
Eigenlijk. Is dat de lijn van denken? Dus in die zin praten we wel over dat is een beetje een journalistiek makkelijk gebruikte term, maar een trendbreuk.
Ja, zeker qua opschrijven. En er is altijd wel afgesproken, hè, dat we voor dat tarief een heleboel zorgtaken zouden verrichten. Dus ik wil niet zeggen dat daar nooit over gesproken is. Hè. Dat is een verkeerde aanname. Maar dat er op een andere manier gekeken wordt, ja, dat is een ander.
En ik hoor je daarbij ook wel, en dat zei je in het begin al echt klip en klaar. Ik zie ondertussen heel veel collega's van mij tegen die stroom in al lang initiatieven ontwikkelen waar ze die bredere apothekersfunctie toch een invulling geven. Ondanks die manier van denken van de afgelopen decennia, om het maar zo te noemen.
Zeker.
Oké. Ten slotte, we stappen even vooruit in de tijd. 2033. En we hebben het geluk dat wij hier dan weer zitten om een podcast op te nemen. En wat voor apotheker zie je dan in die eerste lijn? Als je daar nog wat verder op vooruit denkt. Wat denk je nou, dan zijn we wel zo ver gekomen zoals ik daar nu naar kijk. En ook de beweging die ik zie.
Ja, ik hoop dat wij dan die zorgtaken beter hebben opgepakt en dat die ook ingebed zijn in die eerste lijn.
En zorgtaken, dat zijn die voorbeelden die je dan noemt?
Ja, het zijn alle dingen die ik net genoemd heb die naast het verstrekken van geneesmiddelen er ook nog bij horen. Mm-hmm. Voor mij in elk geval echt bij horen. Mm-hmm. Dat ingebed is in die eerste lijn. Maar ik hoop wel degelijk dat er nog apotheken zijn. He, dus dat er naast de huisarts in de wijk ook een apotheek is of een apotheker in elk geval waarbij je terecht kunt met vragen over medicijnen en geneesmiddelen.
Want dat klinkt alsof je zegt dat het eerst op gespannen voet kan staan met de tweede.
Ja, er zijn wel stromingen nu. Althans, er is een zorgverzekeraar die vindt dat dat lang niet altijd meer de apotheker in de wijk hoeft te zijn. Hè? Dat je dat ook landelijk kunt regelen met internetapotheken en wellicht wel een apotheker die bij de huisarts in dienst is.
Op die manier. Dus dat de medicatie, de verstrekkingsfunctie helemaal.
Dat de verstrekkingsfunctie helemaal landelijk wordt.
Okay. Ja. En, wat verliezen we dan?
Nou, dan verliezen we die laagdrempeligheid van de apotheker waar je zomaar binnen kunt lopen. Ik denk ook dat het een illusie is om te denken dat het dan goedkoper wordt.
Mm-hmm.
Want als je landelijk maar 2 of 3 partijen hebt, dan denk ik niet dat het daar goedkoper wordt. Bovendien, mensen komen bij mij aan de balie en halen een doosje op. Of krijgen het thuis bezorgd door een bezorger, zeg maar, die alleen maar in onze wijk hoeft te rijden. Ja, ik denk dat het bijna niet goedkoper kan.
Mm-hmm.
Maar goed, ook daar ben ik geen deskundige op. Mm-hmm. Dus waarschijnlijk hebben ze iets gezien wat wel goedkoper kan. Mm. Maar ik denk ook dat als je dat helemaal in die apotheek houdt, dat ook de overdracht van als je geen zorgzwaarte hebt, dus je haalt alleen bijvoorbeeld de anticonceptiepil op, naar er overkomt je iets wat al erg genoeg is.
Er is,
hè? En je krijgt ineens wel medicatie te gebruiken. Naar bijvoorbeeld die hele kwetsbare ouderen die wij hebben. Die overdracht blijft dan in die eerste lijn.
Ja.
En dat is echt heel erg belangrijk.
Dat is dat beroemde argument ook van de huisartsen. Dat hoor ik jou eigenlijk nu ook zeggen. Van zorg, continuïteit, relatie.
Precies.
Precies. Dat is dan essentieel.
Ja, en dus hou dat gewoon in die wijk.
Dus ik ben in 2033 ben ik 62. Het kan zomaar zijn dat ik dan misschien iets meer kwalen heb dan nu. Maar dan kan het dus zo zijn dat ik de apotheker voor mij een normalere gesprekspartner is geworden dan dat ik nu alleen een geneesmiddel kom halen wat me is voorgeschreven door de huisarts. Zo dat beeld krijg ik
dat
nu.
Ja, en gelukkig zien we dat dat nu ook al heel veel is. Hè? Dus er zijn veel mensen die een praatje met de apotheker maken of met de apotheeksassistenten.
Ja.
En onze apothekerspreker zit ook eigenlijk bijna altijd vol. Hè? Dus er zijn veel mensen die behoefte hebben aan vragen over hun geneesmiddelen, zorgen die ze hebben.
Ja.
Dus dat is misschien een soort van second opinion. Van, is dit nog wel wat bij mij past?
Ja.
Moet ik daar iets anders voor gaan gebruiken? Dus we zien gelukkig al dat dat veel gezocht wordt. Maar ik hoop dus dat dat in 2033 gemeengoed is.
Dus de apotheker wordt eigenlijk ook een beetje een soort, wij proberen toch, zoals mijn huisarts nu ook een beetje is, een vertrouwenspersoon op bepaalde vlakken.
Ja, dat zou ik hopen.
Ja.
Ja.
Oké.
Zeker.
Mirjam Stok, dankjewel.
Graag gedaan.